Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 83 jaar is overleden Adriana van Duivendijk-Zuidweg, weduwe van Jacob van Duivendijk. Dinsdagavond is er van 7:30 tot 7:15 gelegenheid om de familie te condoleren in een van de zalen van ons kerkgebouw. Ook is er woensdagmorgen van 9:45 tot 11:15 gelegenheid tot condoleren voorafgaande aan de rouwdienst. Daarna zal om 11:00 de rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij helpt ons als tevoren. Gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen, Psalm 89 vers 19.
Thank you.
Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Spreuken, de Spreuken van Salomo en daarvan het 16e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Spreuken 16, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 80... Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Spreuken 16. De mens heeft schikkingen des harten, maar het antwoord der tong is van den Heeren. Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen, maar de Heere weegt de geesten. Wend uw werken op den Heeren en uw gedachten zullen bevestigd worden. De Heer heeft alles gewrocht om zijn zelfs wil, ja ook den goddeloze tot een dag des kwaads. Al wie hoog is van hart, is den Heeren gruwel. Hand aan hand zal hij niet onschuldig zijn. Door goede tierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend. En door de vrezen des Heeren wijkt men af van het kwade. Als iemands wegen den Heeren behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. Beter is een weinig met gerechtigheid dan de veelheid der inkomsten zonder recht. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Waarzegging is op de lippen des konings. Zijn mond zal niet overtreden in het gericht. Hun rechte waag en weegschaal zijn des Heeren. Alle weegstenen des zaks zijn zijn werk. Het is der koningen gruwel goddeloosheid te doen, want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd. De lippen der gerechtigheid zijn het welgevallen der koningen. En elk een van hen zal liefhebben dien die rechte dingen spreekt. De grimmigheid des konings is als de bodem des doods, maar een wijs man zal die verzoenen. In het licht van des konings aangezicht is leven. En zijn welgevallen is als een wolk des paardenregens. Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud en uitnemende verstand te bekomen dan zilver. De baan der oprechten is van het kwaad af te wijken. Hij behoedt zijn ziel die zijn weg bewaart. Hoogvaardigheid is voor de verbreking en hoogmoed des geestes voor den val. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen dan roof te delen met de hoogvaardigen. Die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op den Heere vertrouwt, die is wel gelukzalig. De wijze van hart zal verstandig genoemd worden. En de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen. Het verstand dergenen die het bezitten is een springader des levens, maar de tucht der dwazen is dwaasheid. Eens wijzen hart maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen de lering vermeerderen. Liefelijke redenen zijn een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van dien zijn wegen des doods. De ziel des arbeidzamen arbeid voor zichzelf. Want zijn mond buigt zich voor hem. Een Belialsman graaft kwaad. En op zijn lippen is als een brandend vuur. Een verkeerd man zal krakeel inwerpen. En een oorblazer scheidt den voornaamste vriend. Een man des gewelds verlokt zijn naaste. En hij leidt hem in het weg die niet goed is. Hij sluit zijn ogen om verkeerdheden te bedenken. Zijn lippen bijtende volbrengt hij het kwaad. De grijsheid is een sierlijke kroon. Zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. De lakmoedige is beter dan de sterke. En die heerst over zijn geest dan die een stad inneemt. Het lot wordt in den schoot geworpen. Maar het gehele beleid daarvan is van den Heeren.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Spreuken 16 en daarvan het 31ste vers. Spreuken 16, vers 31, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. De grijsheid is een sierlijke kroon. Zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. Tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden een grijze kroon. Een grijze kroon. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de betekenis van die kroon. In de tweede plaats willen we letten op de sierlijkheid van die kroon. En in de derde plaats willen we letten op het verkrijgen van die kroon. Dus de tekst bepaalt ons bij een grijze kroon. Onze eerste gedachte, de betekenis van die kroon. Er wordt gesproken over de grijsheid. En het ligt eigenlijk wel voor de hand wat daarmee wordt bedoeld. Maar zijn dat nu alleen de grijze haren? Of wat betekent zo'n uitdrukking? Onze tweede gedachte, de sierlijkheid van die kroon. Want die grijsheid wordt hier genoemd een sierlijke kroon. En onze derde gedachte, het verkrijgen van die kroon. De weg wordt ook aangewezen. Hoe wij die kroon kunnen verkrijgen. Zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. En daarom is het vanmorgen ook een preek voor jonge mensen. Het wijst ons de weg aan naar de kroon der grijsheid. Gemeente, u begrijpt, aan de beurt is de kleur grijs. Dat is de laatste kleur die wij willen behandelen in de prekenserie over de symboliek van de kleuren. Er zou nog wel iets te zeggen zijn over de kleur bruin. Dat is een kleur die ook in de Bijbel nog voorkomt. Maar omdat de volgende zondag dat ik weer in uw midden hoop te zijn, de adventweken beginnen, zullen we ons dan daarop gaan richten. Misschien later nog een keer, maar voorlopig sluiten wij af met de kleur grijs. Grijs is een mengkleur. Grijs ontstaat, jongens en meisjes, door twee kleuren met elkaar te mengen. Twee kleuren die elkaars uiterste zijn. Zwart en wit. Als je die twee kleuren door elkaar heen vermengt, dan krijg je grijs. Grijs is de kleur van het midden. Grijs is eigenlijk de kleur die het zwarte, zou je kunnen zeggen, afzwakt. Grijs is geen zwart. En grijs is ook geen wit. Zwart is de kleur van de rouw, van de droefheid. Het is eigenlijk ook jammer dat rouwkaarten soms grijs gemaakt worden. Je zou kunnen zeggen dat lijkt op een afzwakking van de rouwkleur. Rouw is zwart. En we doen dat eigenlijk op heel veel terreinen. Dat de mens probeert om de werkelijkheid, hoewel niet iedereen die bedoeling misschien daarmee zal hebben, maar de werkelijkheid toch wat af te zwakken. Uitersten, zwart en wit. De kleur grijs die komt in ons taalgebruik heel veel voor. We hebben het over een grijze dag, als je de zon niet ziet. We hebben het over grijze cellen. En daarmee worden onze hersenen bedoeld. We hebben het over een grijs verleden. Dat is heel lang geleden. We hebben het over een grijs gebied, waarvan je niet precies weet waar de grenzen liggen. We hebben het over een grijze muis. We hebben het over het grijze midden. Maar grijs is vooral ook een beeld om de ouderdom aan te geven. Want ook in ons taalgebruik spreken wij over de vergrijzing. De vergrijzing van Nederland. En dan bedoelen wij dat het aantal oude mensen sterk stijgende is. En over het algemeen dan worden oude mensen ook grijs. Dat komt omdat we dan minder pigment krijgen. grijs worden. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een klein stukje versterving. Wat we als we jong hebben nog volop in ons lichaam hebben, dat is als je oud gaat worden minder aan het worden. En zo is het ook in de Bijbel. De Bijbel spreekt ook over de grijsheid als het beeld van de ouderdom. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, dit beeld is cultuuroverschrijdend. Het geldt bij ons in het Westen, maar het geldt ook in het Oosten. Dezelfde kenmerken, de grijsheid. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Ik lees bijvoorbeeld in 1 Samuel 12 van Samuel, dat hij zegt, ik ben oud en grijs geworden. Ik lees dat de Heere spreekt tegen Abraham in Genesis 15. En dan zegt de Heere, gij zult in goede ouderdom ten grave komen. En dat goede ouderdom, dat mag je ook vertalen met grijze ouderdom. Ik lees bijvoorbeeld in Genesis 42 dat de broers van Jozef Benjamin mee willen nemen. Maar daar is Jacob fel op tegen en hij zegt, mijn zoon zal met ulieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten graven doen nederdalen. En dat woordje grauwe, dat mag je ook vertalen met grijze. Grijze haren. In Job 15 bijvoorbeeld lezen wij dat de vrienden van Job zeggen, onder ons is ook een grijze, ja een stokoude, meerder van de dagen dan uw vader. Dus die vrienden van Job waren niet allemaal jonge mensen, nee, er was ook een grijze onder, een stokoude. En tenslotte in Genesis 92, de psalm die we ook nog gaan zingen vanmorgen, daar lezen wij van de grijze ouderdom. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Dus de grijsheid. Salomo gaat in op allerlei situaties in dit leven. Salomo, hij spreekt de jonge mensen aan. En bijzonder doet hij dat in het boek Prediker. Een boek wat hij in zijn ouderdom schreef. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Maar Salomo spreekt ook de oude mensen aan. Dat doet hij hier in het Spreukenboek. Een boek wat hij juist in zijn jonge jaren heeft geschreven. En dat laat ons zien hoe hij door Gods geest verlicht tegen de oude mensen aankeek. Ouderdom. Het stuk begint hier eigenlijk en het loopt over de grens van het hoofdstuk heen, want het gaat door tot en met het volgende hoofdstuk, het zesde vers, de ouderdom. Het is een ingrijpende fase, gemeente, in het leven van mensen, de ouderdom. De ouderdom brengt ook bepaalde problemen met zich mee. Dat is in het jonge leven zo, dat is in de puberteit zo. Dat brengt bepaalde problemen met zich mee. Maar dat is ook weer in het ouder worden zo. Dat brengt ook weer bepaalde problemen met zich mee. Oude mensen. Helaas worden oude mensen soms ook als een probleem gezien. En hoe komt dat? Ja, dat komt omdat oude mensen niet meer kunnen produceren. Ze leveren niet meer iets op. Ze consumeren wel, ze gebruiken wel. Ze hebben wel eten en drinken nodig, maar je krijgt er eigenlijk niks voor terug. En dat is ook de reden waarom oude mensen zich soms zelf zo nutteloos voelen. Want ze zouden nog zo graag iets betekenen. En we kunnen ook rondom ons heen zien, gemeente, hoe de samenleving verhardt. Als het niet meer iets oplevert, dan is het afgedankt. En dat is zelfs van mensen zo. De samenleving waarin wij leven is kei en keihard. De zorgen in de oudere zorg, die zijn daar toch wel heel sprekend van. Zoiets kan toch niet. En zoiets mag toch niet. Het is ook heel erg dat ouderen zich soms zo verlaten voelen. Het is aangrijpend dat oudere mensen soms een einde aan het leven willen. Waarom? Omdat ze zich niet meer welkom voelen. Omdat de wereld hen heeft afgedankt. Als er meer liefde zou zijn tot de ouderen, dan zou dat natuurlijk ook minder gevonden worden. Onze samenleving zoekt andere oplossingen voor het ouderenprobleem. Maar de oplossing is de liefde tot de ouderen. Ze kunnen zich soms zo eenzaam, zo verlaten voelen. Daar had die dichter van Psalm 71 ook last van. Maar hij had een toevlucht. En wat is het groot als je oud bent en je mag lid zijn van een kerk. En ook al valt misschien het meeleven niet altijd mee vanuit de kerkelijke gemeente, omdat ieder zo zijn bezigheden heeft. Maar u mag toch ook in de prediking gewezen worden op die enige toevlucht, waar die dichter van Psalm 71 zijn toevlucht toen nam, toen hij zei: daarom ook, terwijl de ouderdom en de grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik deze geslachten verkondige uw arm en alle nakomelingen uw macht. Wat is dat mooi als dat in uw hart zou leven, dat u zegt: Heere, spaar me nog een poosje. En verlaat me niet en wil u werken in mijn hart, zodat ik de jongeren, zodat ik de kinderen mag vertellen uw grote werken. Is dat ook uw begeerte? De grijsheid. Maar in de Bijbel is de grijsheid niet alleen maar negatief. Ik moet zelfs zeggen, in de Bijbel is de grijsheid voor het merendeel positief. Heel anders dan onze samenleving daarover denkt. Ik denk bijvoorbeeld aan het boek Prediker 12. Prediker 12, dat is de afbraak van het leven, van het lichaam van een mens. Dat is een heel aangrijpend hoofdstuk. Ik denk dat wij het allemaal wel kennen. Jongens en meisjes, bij de opening van het schooljaar heb ik erbij stilgestaan. Weet je het nog? Weet je nog het voorbeeld van die uitgedroogde bosbloemen? En midden in dat hoofdstuk over de ouderdom en over de afbraak en over het minder worden en over het sterven, wordt over bloeien gesproken. Dat de amandelboom zal bloeien. En is bloeien iets negatiefs of is bloeien iets positiefs? Niet bloeden, maar bloeien. Bloeien, dat is iets positiefs. Bloeien, dat is bloesem. En zeker als iets begint te bloeien na de winter, is dat zo mooi. Straks dan verlangen wij weer naar de sneeuwklokjes en naar de krokusjes, als die mogen komen na de winter. Dat is niet negatief, dat is positief, dat is mooi. Dat laat ons zien dat de Schepper een waarmaker is van zijn woord. En dat zomer en winter, koude en hitte, elkaar zullen afwisselen. Dat zeggen de sneeuwklokjes en de krokusjes. Wel nu, in Israël is de amandelboom het teken van het voorjaar. Wat bij ons de sneeuwklokjes zijn en de krokusjes, dat is in Israël de amandelboom. De amandelboom is de eerste boom die bloeit. En die amandelboom die heeft een prachtige bloesem. Wit. En het hartje van de bloem is roze. Roze en wit. En dat is niet negatief. Maar die amandelboom die wijst dat de zomer eraan komt. Die amandelboom zegt dat de vruchten straks geplukt kunnen worden. De amandelen komen eraan. Dat zegt eigenlijk het bloempje. De amandelen komen eraan. Dus de bloeiende amandelboom is een teken van leven te midden van de dood. Het wijst op de toekomstige vrucht. Het laat zien een heerlijke toekomst. Is dat negatief? Nee, dat is prachtig. Dat is positief. Een gemeente, wat zou nou groot zijn als... Want de amandelboom is een teken van het witte, grijze haar. Teken van de ouderdom. En wat zou het nou groot zijn als onze oude mensen in de gemeente, als de sneeuwklokjes waren van het voorjaar. Dat zij, dat de prediking van hun haren, dat de prediking van hun grijsheid zou mogen zijn: de Heere is getrouw. De Heere maakt zijn woord waar. Ja, dat van onze ouderen zou mogen uitgaan: er komt een betere toekomst, er komt vrucht. Dat uw haren een prediking zouden mogen zijn van de zaligheid die aanstaande is. Dan bent u een echte amandelboom. Wat zou het groot zijn als we veel van zulke oude mensen in de gemeente zouden mogen hebben. Ouderdom en vrucht, dat sluit elkaar niet uit. In de natuur wel, maar niet in Gods genade. We gaan er straks van zingen uit Psalm 92. In de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. En wie zullen dat dan doen? Dat zullen die bomen doen die in het huis des Heren geplant zijn. Zegt Psalm 92. We hebben daar wel eens bij stilgestaan. De palmboom die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Dus dat zijn die mensen voor wie het kerkgaan niet zomaar een uiterlijke bezigheid is, maar die hier geplant zijn, die hier geworteld zijn onder het woord, die hier de genade mochten leren kennen, die gestorven zijn aan die oude wortel Adam. Volgt u, gemeente, dan zijn oude mensen in de gemeente geen probleem, maar dan zijn oude mensen een bemoediging voor jonge mensen. Dan mogen ze verkondigen de grote daden des Heren, zoals de amandelboom dat mag doen. De grijsheid, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Want die kroon is sierlijk. Salomo zegt: de grijsheid is een sierlijke kroon. Het is een kroon. Wat is een kroon? Een kroon is een hoofddeksel. Iets wat je op je hoofd draagt. Een krans kan het ook zijn. Daar lezen we ook wel van in het Nieuwe Testament, van een lauwerkrans bijvoorbeeld, een kroon. En een sierlijke kroon, dat is een voorrecht om die te mogen dragen. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat je een gouden kroon op je hoofd mag dragen. Dat is mooi. Maar nu spreekt onze tekst over een grijze kroon. Je zegt: nou, dat is niet mooi. Nou, het is wel raar dat sommige jonge mensen, als ik op het dorp loop, dat er jonge mensen zijn, ik zeg niet uit onze gemeente, maar die hun haar grijs laten verven of verven. Dus blijkbaar vindt men grijs dan wel een mooie kleur. En heel apart is dat, ja, dat mensen die ouder worden vaak hun haar kleuren omdat ze niet grijs willen zijn. Dat moeders er soms uitzien zoals hun dochter. Dat je nauwelijks een leeftijdsverschil merkt. Men neemt de toevlucht tot verf en tot cosmetica en allerlei middelen die er vandaag de dag zijn. Men wil jong zijn, jong blijven. Ik las zelfs dat er iemand bezig is voor de rechtbank om zijn werkelijke leeftijd terug te draaien. Want die man zegt: ik ben biologisch niet zo oud als dat op mijn paspoort staat. Eigenlijk ben ik veel jonger. Dus hij aanvaardt niet de werkelijke leeftijd, maar hij wil zijn leeftijd terugdraaien. Voor de rechtbank nota bene. Zulke dingen komen vandaag de dag voor, gemeente. Maar moet je je daarvoor schamen, voor je grijze haren? Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt dat het een sierlijke kroon is. Ik ontmoette gisterenmorgen op een cursus een jonge vrouw die grijzende is. En toen kwam het gesprek daarop en ik zei: ik hoop morgen over deze tekst te preken. Toen zei ze: echt, dominee? Ze zegt: ik heb die tekst bij mij thuis op de spiegel geplakt. In de strijd om er altijd maar jonger uit te willen zien. Zodat ik er voortdurend aan herinnerd word. Misschien helemaal niet zo'n gek idee. De grijsheid is een sierlijke kroon, zegt de Bijbel. De grijsheid is niet iets waar je voor moet schamen, maar de grijsheid is eerbiedwaardig. Een sierlijke kroon. Grijsheid in de Bijbel staat voor sieraad. Zo wordt het letterlijk genoemd. Nee, voor jonge mensen geen sieraad, misschien. Wat is het sieraad van de jonge mensen? Het sieraad van jonge mensen, dat is hun kracht, hun sterkte. De Bijbel zegt dat ook. De Bijbel zegt ook in hetzelfde spreukenboek, der jongelingen sieraad is hun kracht. En wat is nou het sieraad van oude mensen? Hun kracht? Nee, die hebben ze niet meer. Hun grijsheid, zegt de Bijbel. En der ouden heerlijkheid is de grijsheid. Kijk, iedere leeftijd heeft zijn eigen sieraad. En een oud mens moet niet het sieraad van een jong mens willen dragen. En een jong mens moet niet het sieraad van een oud mens willen dragen. Dat is de wereld op zijn kop. De Heer is daar heel duidelijk over. Grijsheid is een sieraad voor ouderen. Grijsheid staat voor respect. U kunt dat lezen in Leviticus 19 in de Mosaïsche wetgeving. Daar staat voor het grauwe haar, voor het grijze haar zult ge opstaan. En zult het aangezicht des ouden vereren en gij zult vrezen voor uw God. De Heer zegt voor het grijze haar moet je respect hebben. Heb je respect voor het grijze haar van je oma? En voor je opa? En als je in de bus zit, doen wij dat nog en er komt een oude man binnen of een oudere vrouw, ga je dan ook staan, zegt u, ga maar zitten. Ja, het probleem is, mensen willen niet oud zijn, dus het kan ook nog een belediging zijn soms, dat mensen opkijken als je hen een plaats, ik zie er toch niet oud uit, dat is weer het andere lastige voor onze jonge mens. Maar zo hoort het wel te zijn. Respect, zegt de Heere in zijn woord, voor de ouderdom. En dan moet je eens luisteren, de Heere trekt die lijn door naar zichzelf. De Heere zegt, voor het grauwe haar zult gij opstaan en gij zult het aangezicht des ouden vereren. En gij zult vrezen voor uw God. Ik ben de Heere. Dus de Heere trekt een lijn door van de ouderen naar zichzelf. Hij zegt, je moet de ouderen respecteren en je moet mij respecteren. Dat ligt in elkaars verlengde. De Heere is de oude. Daniel noemt de Heere de oude van dagen. Nee, dat wil niet zeggen dat de Heere veroudert. De Heere wordt nooit oud, maar hij is wel de oude van dagen. Hij is van verre tijden. En omdat hij van verre tijden is, moeten wij respect hebben voor de Heere. En dat begint eigenlijk bij het respect voor de oude mensen. Oudheid, grijsheid staat voor respect. Grijsheid staat voor gezag. Oude mensen hebben gezag. Vroeger zaten de oude mensen in de poort. De oude mensen waren de rechters. De oude mensen die gaven uiteindelijk de uitslag. De oude mensen waren de raadgevers. En Rehabiam maakte de grootste fout in zijn leven toen hij de raad van de ouden verwierp en naar de jongeren luisterde. Dat is een duur te komen staan. Een kardinale fout. Je kunt beter naar de oudere mensen luisteren. Wat zij hebben, dat heeft gezag. Oude mensen hebben levenservaring. We gaan straks zingen Psalm 37. En dan zegt die dichter, ik ben jong geweest, maar ik draag nu grijze haren. Hij wil zeggen, ik heb al heel wat meegemaakt, ik heb heel wat gezien. Ik heb heel wat levenservaring. Maar ik heb nooit gezien de rechtvaardige, nog zijn zaad zoekende brood. Dat heb ik nooit gezien. Dus die man die kon uit zijn ervaring vertellen hoe de Heere voor zijn kinderen zorgt. Ook in tijden van honger, levenservaring. Grijsheid staat voor zegen. Voor Israël was de ouderdom een bijzondere zegen. Psalm 128, het is een van de beloften voor degene die de Heere vrezen. Gij zult uw kindskinderen zien. Dat is een bijzondere zegen. Een zegen die de Heer ook verbindt, jongens en meisjes, aan het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Dat is een zegen. Als de Heere ons vele jaren geeft, een gezegende leeftijd mogen bereiken. Maar het belangrijkste heb ik nog niet genoemd. Wat is nou het belangrijkste? Waarom staat hier nu, de grijsheid is een sierlijke kroon. Wat is de grootste sierlijkheid van de grijsheid? Dat is heel makkelijk te onthouden, jongens en meisjes. De grijsheid is de wijsheid. Grijs en wijs. Dat hoort bij elkaar. De wijsheid. Daar gaat het hier over. Daar lezen we ook van in het boek Job. Als geschreven staat, in de stokouden is wijsheid. In de stokouden. En wat is wijsheid? Ja, bij wijsheid denken wij aan verstandelijke kennis. Maar dat is niet de manier van de Bijbel om over wijsheid te spreken. Als de Bijbel over wijsheid spreekt, dan heeft de Bijbel het over de praktische wijsheid. En de praktische wijsheid is ten diepste de vreze des Heren. De praktische wijsheid, dat is als we van God geleerd mogen zijn. En oude mensen die de Heren vrezen, die hebben veel van de Heren geleerd. Die wijsheid wordt hier bedoeld. Dat blijkt uit het tweede gedeelte van de tekst. Die wijsheid is een kroon. En die kroon, daar zijn de grijze haren een beeld van. En die kroon, die zet de schepper op je hoofd. Dat kun je niet kopen. Die kroon is niet te koop. Die kroon is alleen door onze schepper te krijgen. Die sierlijke kroon waar het hier over gaat. En waarom staat deze tekst nou in de Bijbel? In de eerste plaats staat het in de Bijbel om aan oudere mensen te laten zien dat het een zegen is als je die kroon mag dragen. Mag je hart wel verbreken, zo groot als de Heere dat geeft. En in de tweede plaats staat het in de Bijbel voor jonge mensen, dat zij zich moeten benaastigen om die kroon te verkrijgen. Niet de kroon van aardse schoonheid, maar de kroon van de hemelse wijsheid. En hoe kom je daar nou aan? Hoe kom je daar nou aan? Wees eens praktisch, dominee. Nou, dat Salomo is heel praktisch hier. Hij zegt, die kroon, die wordt in de weg van de gerechtigheid gevonden. Ouderdom, deze ouderdom, sierlijke ouderdom, is de vrucht van een rechtvaardig leven. Een leven in gerechtigheid. Zulke mensen dragen de kroon der wijsheid. En waarom dragen zij die kroon der wijsheid? Niet omdat zij zo goed wandelen, maar omdat de Heere Jezus de doornenkroon droeg. De Heere Jezus heeft misschien niet eens grijze haren gehad. Hij werd maar 33 jaar. Hoewel men in het oosten ook wel vroeg grijs wordt soms. Men is zwart en men wordt grijs en dat proces dat gaat soms heel snel. De veroudering in het oosten. We weten niet of de Heer Jezus grijze haren gehad heeft. Maar hij droeg een doornenkroon. Dat was geen sieraad. Het bloed liep door zijn haren heen. En dat bloed dat was nodig tot verzoening. Dat bloed was nodig om deze kroon, de kroon der wijsheid, te verwerven, gemeente. En daarom de kroon der wijsheid, waar de grijsheid een beeld van is, die kroon, die moeten wij hebben. Kijk, want de kroon der grijsheid, ja, die moet je ook nog een keer verliezen. Sommige mensen verliezen die kroon al in hun leven. Sommige mensen worden niet eens grijs, sommige mensen worden kaal. En andere mensen die worden grijs, maar de haren vallen op den duur uit. Wordt steeds, en ja, als hij sterven gaat, dan valt deze kroon je ook van het hoofd. De kroon der grijsheid, de kroon der grijsheid, daar moet je niet je zaligheid op bouwen, gemeente. De kroon der grijsheid, ook al word je 100 jaar, dat maakt een mens niet zalig. De kroon der hemelse wijsheid wel. En daarom, wat is de kroon die wij dragen? Is dat de kroon, mogen wij weten, als ik straks de kroon der grijsheid afleg, dan ontvang ik de kroon der heerlijkheid. Dat mocht apostel Paulus weten, dat mocht Petrus weten. Hij zegt dan, als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Deze kroon is niet onverwelkelijk. Deze kroon is, als het goed is, wel een prediking van de aanstaande vrucht, van de zomer die aanstaande is. De winter gaat voorbij voor Gods kinderen. Maar die kroon der heerlijkheid, die is onverwelkelijk. En wat is dat bijzonder voor onze oude mensen noodzakelijk, want oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Oude mensen moeten sterven. Soms liggen jonge mensen met zwarte haren in de kist of met bruine haren, als je leven afgesneden wordt in de kracht van het leven. Maar de meeste mensen die in de kist liggen zijn grijs. Oude mensen zijn dicht bij het einde. Ze zijn dicht bij de rechterstoel. En dan kun je het niet doen met je grijze haren. Met die aardse zegeningen. Hoewel veracht ze niet, maar het is niet de grond. Dan is er een andere kroon, als het goed is, die wij ontvangen, die wij moeten ontvangen en die we niet verdiend hebben. En dat gaat Gods kinderen beleven, want als ze straks die kroon krijgen, waar Psalm 89 ook over zingt, we zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat doen Gods kinderen dan, jongens en meisjes? Houden Gods kinderen in der eeuwigheid die kroon op? Lopen ze heel trots in de hemel met een kroon? Nee, nee, Johannes heeft het gezien. Ze zullen hun kroon nemen en nederwerpen voor de troon en voor de voeten van het lam, omdat hij het hen schonk. Er was niets van hen bij, van al die genade. Gij, o lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Als ouders ze bewijzen van spreken, ze zullen het niet, maar als ouders in der eeuwigheid kaal moeten blijven. Of grijs moeten blijven, maar nee, ze misgunnen daar de Heere de kroon niet. Dat is de kroon die hem toekomt, de kroon van vrije genade. En daarom, gemeente, we weten niet of we de kroon der wijsheid ooit, de kroon der grijsheid ooit zullen krijgen. Maar die andere kroon, zal dat uw deel zijn? We gaan naar onze derde gedachte. Hoe kom je daar dan aan? Het verkrijgen. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 92 en daarvan het, gaan we zingen op Psalm 37 en daarvan het 13e en het 14e vers. Ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar ik zag nooit de rechtvaardige door nood zo zwaar gedrukt alsof hen God liet varen. Psalm 37, vers 13 en 14.
Thank you.
Onze derde gedachte, het verkrijgen van die kroon. Zij wordt in de weg der gerechtigheid gevonden. Die sierlijke kroon, hoe kom je daaraan? Wel, die wordt in de weg der gerechtigheid gevonden. Nee, niet iedere grijze is wijs. Wanneer is iemand wijs? Als de grijsheid samenvalt met gerechtigheid. Die twee dingen die verbindt Salomo aan elkaar. Grijsheid en gerechtigheid, dat is wijsheid. Er zijn ook dwaze ouderen. Mensen die grijze haren hebben, maar die de ware wijsheid missen. Ze dragen wel de kroon van de grijsheid, las ik ergens. Maar de diamant wordt gemist in die grijze kroon. En wat is de diamant? De diamant is de vreze des Heren. Dat maakt die kroon zo sierlijk. De wijsheid, de grijsheid, de vreze des Heren. Er zijn ook dwaze ouderen, waarvan Jesaja zegt, maar een zondaar, 100 jaar oud zijnde, zal vervloekt worden. Nou, die man is ook grijs geworden. Maar hij is een zondaar gebleven. Hij is dwaas gebleven. Hij zal vervloekt worden. Ambrosius schrijft, waarlijk vereerenswaardig zijn zulke grijze haren die blinken door heilige gedachten en goede werken. Je haren zeggen veel. Soms dan kan een psycholoog zien aan de haren of iemand veel spanningen heeft, ja of nee. Maar Ambrosius die ziet aan de haren of ze blinken van de goede werken. Wat een mooie gedachte eigenlijk. Dat maakt die kroon zo sierlijk. Heilige gedachte, de weg der gerechtigheid. Welke weg is dat? Nou, dat is de weg van Gods inzettingen. Dat is de weg van Gods geboden. Dat is de weg van Gods woord. Dat is het tegenovergestelde van de weg der ongerechtigheid. De weg der ongerechtigheid die voert naar de dood. Er staat in de Bijbel dat goddelozen hun jaren niet ter helfte zullen brengen. Heel veel goddelozen komen om op jonge leeftijd. Door de zonde. Ze leven in de zonde en de zonden zijn gevaarlijk. De zonden doen een aanslag op ons lichaam. De zonden slepen een mens naar het graf. Echt waar, jongens en meisjes. Gods geboden zijn niet om jullie te plagen, maar Gods geboden zijn juist ten goede voor je. Het bewaart voor ziekten, voor zorgen, voor ongelukken. Als je naar Gods geboden leeft, echt waar, daar heeft de Heer ook zijn geboden voor gegeven. Opdat uw dagen verlengd worden. En nou is het natuurlijk niet zo dat het leven te verdienen is. De weg der gerechtigheid, wat is dat? Ten diepste is de weg der gerechtigheid. Wie is de weg der gerechtigheid? Christus. Dus het gaat hier natuurlijk niet over het werkverbond. Het gaat hier over het genadeverbond. En wanneer wandelt men op die weg? Als je in een rechte verhouding tot de Here mag staan. De weg der gerechtigheid, dat is de weg die afvoert van de ongerechtigheid. Die twee wegen die lopen niet parallel. Maar de weg der gerechtigheid, dat is de weg waarin de zondaar breekt met de zonde. Dan hou je het niet langer uit met je zondige vrienden. Dan zit je niet meer in het café te zuipen. Dat is niet goed voor een mens. Dat is de weg der ongerechtigheid. Dan probeer je met verslavingen te breken, omdat het je naar het graf voert. Veel jonge mensen hebben al zo'n aanslag op hun lichaam gedaan, dat ze oud zijn terwijl ze jong zijn. Door verslavingen, door drugs, door drank, door vrije seksualiteit en wat dies meer zijn. Dat is de weg van de ongerechtigheid, die voert naar de dood. En de weg naar de gerechtigheid, die voert naar het leven. Dat is weg bij de ongerechtigheid. Dat is ook niet de weg van de eigen gerechtigheid. Sommige mensen denken dat de weg van de eigen gerechtigheid voert naar het leven.
Nee, de Heer Jezus zegt van de fariseeën dat ze graven waren, dood. Wit gepleisterde graven. Het lijkt wel wit, maar van binnen is de zwartheid van de dood. Wat is de weg van de gerechtigheid? De weg van de gerechtigheid, gemeente, dat is de weg waarop een mens, ik zal het heel eenvoudig zeggen, in aanraking komt met Gods recht. Met Gods recht. En als je daarmee in aanraking komt, dan kom je erachter dat je Gods geboden en inzettingen niet kunt betrachten in eigen kracht. Dan kom je erachter dat je het eeuwige leven niet kunt verdienen. De weg van het recht, dat is een weg waarin een zondaar arm wordt. Waarin je alles kwijtraakt. Waarin je misschien in eigen waarneming oud wordt. Maar dat is de weg waarin de Heere uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends. Want de weg der gerechtigheid, de weg van Gods recht, die voert ten diepste naar Christus toe. Dat is ook waarom ik de wet preek. Niet om mensen oud te maken, maar om mensen aan de voeten van de Heere te krijgen. Want het einde van de wet is Christus. En iegelijk die gelooft. En daarom moeten wij afgebroken worden in onszelf, gemeente. Wie wandelen nou op die weg der gerechtigheid? Het antwoord kunt u lezen in Spreuken 8. Daar zegt de opperste wijsheid. En de opperste wijsheid is Christus. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. Dus hoe kom je aan die sierlijke kroon? Die kan alleen Christus geven. Hij die de doornenkroon droeg. Van nature zijn we niet op de weg der gerechtigheid. Van nature zijn we op de brede weg. We wandelen in de ongerechtigheid. En van die weg moeten we af, jonge mensen. Dit is ook een preek voor jullie. Van die weg, hoe lang wandel je daar al op? Hoeveel jaren in je leven zijn al verloren gegaan? Eigenlijk leef je niet. Je leeft je misschien wel uit, maar je leeft niet. Want het ware leven, dat is op de weg der gerechtigheid. Ken je die weg al? Christus wijst ons die weg in zijn woord. Hij houdt ons dat voor. Hij zegt hoe het leven te verkrijgen is. En wij horen dat. En misschien zijn er oude mensen die 80 jaar dat gehoord hebben, maar die nog altijd wandelen op de weg van de eigen gerechtigheid of van de ongerechtigheid. En dan mag u er nog zijn en dan mag ik het u nog prediken. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig geluk. Er is nog verzoening mogelijk. Al heb je heel je leven op de verkeerde weg gewandeld. De Heer Jezus heeft heel zijn leven op de goede weg gewandeld. En daarom al zou je de laatste dag van je leven bekeerd zijn, dan is het nog goed. We zullen vanmiddag hebben over de genoegzaamheid van het offer van Christus. Dat zou genoegzaam zijn om een heel leven te verzoenen. Maar als de dood u overvalt en je bent op de weg der ongerechtigheid, dan is het voor eeuwig te laat, mensen. En daarom jong en oud zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. En dat gaan Gods kinderen leren. Dat ze niet op die weg kunnen blijven, niet op die weg kunnen wandelen. En dan is het groot dat de Heere dat niet alleen laat prediken zoals de Arminianen leren. Dat de Heere het niet alleen aanraadt, maar dat de Heere het ook doet. Die mensen die zo vaak struikelen op de weg der gerechtigheid en die leren dat je het eeuwige leven niet kunt verdienen. Ook niet al zou je jong al heel serieus geweest zijn en al ben je oud nog serieus, maar het is niet te verdienen. Alleen als Christus ons doet wandelen, als de vruchten zijn uit hem. Kijk, dan wordt de kroon, die wordt mooi. Dat dwingt respect af voor zulke grijze haren. Mensen die met een rollator lopen, dat dwingt respect af. maar veel meer respect dwingt af mensen die geen stap zonder Christus kunnen zetten. Die geheel afhankelijk zijn en die aan wiens leven je dat ook merkt, daar gaat wat van uit. Jongens en meisjes, hebben jullie zo'n opa of oma? Ga eens praten van de week, daar kun je zoveel van leren. Misschien nog wel meer dan van je eigen vader en moeder. Soms is het zo dat jongelui makkelijker praten met opa en oma dan met eigen vader en moeder. Nou, dat mag best. Mag ook met je opa en oma praten, als je die nog hebt. Misschien moet je wel opschieten. Want als opa en oma al oud zijn, dan kan het ook zo voorbij zijn. En dan kun je niet meer met hen praten. Zoek ze nog eens op. En misschien heb je geen bekeerde opa of oma. Dan moet je er ook naartoe gaan, want dan weet ik zeker dat opa en oma ook nog heel veel levenswijsheid hebben. Daar kun je ook nog veel van leren. Dingen die ze meegemaakt hebben, kan je voor zoveel valkuilen bewaren. Ouder, als uw kinderen zouden komen, hebt u die kroon der wijsheid dan? Of ontbreekt het u daaraan? En als het u ontbreekt, dan is er nog genadetijd. Wees dan niet bezig met uw uiterlijk en met allerlei dingen die van nul en geenerlei waarde zijn. Maar leg je voor de Heere neer zoals je bent. Ook al zou je voor de mensen schamen. En als u iets mag kennen van dat leven met Christus, wat hebt u dan ook nog werk om daar met uw kinderen, met uw kleinkinderen over te spreken. Volk des Heren, de Heere laat zijn kinderen in de ouderdom niet in de steek. Ik zal het u voorlezen. Misschien zegt u, was ik nog maar jong. Vroeger was het zo anders, het was zo teer. Toen de Heer in mijn leven kwam. Maar die gevoelige indrukken zijn zo weg. Wel, hoor eens wat de Heer zegt. Hoor naar mij, o huis van Jacob en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, die van mij gedragen zijt van de buik en opgenomen van de baarmoeder af, en tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal u dragen en redden. Amen.